Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gemeente zingen, gaan op Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. En ook het tiende vers. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevestigd in zijn hemelwoning. Het eerste en het tiende vers van Psalm 103. Wij belijden, gemeente, vanmiddag ook het christelijk geloof. En we zullen dat dit keer doen met woorden ontleend aan onze Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, de paragrafen 13 en 14. Misschien niet verkeerd wanneer u meeleest. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 13 en 14. We zingen in directe aansluiting daarop het 11e vers van Psalm 103. En lezen daarna de Heilige Schrift, Paulus' eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. Dan beginnen we te lezen in hoofdstuk 3, vers 11, tot en met het 12e vers van hoofdstuk 14. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het christelijk geloof met Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragrafen 13 en 14. Te zingen Psalm 103 in aansluiting daarop het 11e vers. En de lezing van de Heilige Schrift 1 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 11.
Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij, daarin wandelende, de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenende Gods, waarvan de aanschouwing der godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterer is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Gelijk het God nu belieft, heeft dit zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door de vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Genoemd te lezen 1 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 11. Doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. En de Heere vermeerderen u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden welbehagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat een iegelijk van u weten en zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. Niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Want niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu heb gij niet van noden dat ik u schrijf, want gij zelve zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degene die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Tot zover de schriftlezing.
We zullen bidden, gemeente. Ja, heren, zouden we het niet doen? Dat is toch onmogelijk? Dat kan toch niet? Dat past toch in het geheel niet? In ons samen zijn, waarin we aan het begin van deze dienst hebben uitgesproken dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere. Van die God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die de werken van zijn handen niet varen laat. Bewaar ons, Heere, voor lichtzinnigheid. Voor een weg waarin we steunen op onszelf. Zelfs na ontvangen genade, Heere. Zelfs na een ontmoeting met u aan de tafel der gemeenschap. Zou het zomaar kunnen dat we vervallen aan de gedachte dat we nu zelf wel enkele stappen kunnen zetten. Dat zou hoogmoedigheid zijn, Heere. Dat zou tonen dat we het ten diepste toch nog niet begrepen hebben. Dat een mens die door u is opgezocht, een begenadigde, nu geen ander leven meer zal kunnen kennen dan het leven der genade. En het leven der genade, Heere, dat is voor ons vlees niet begerenswaardig. Want dat toont ons aan en dat legt het op ons hart om telkens lege vaten te hebben. Lege vaten. En wanneer we het zo zeggen, Heere, dan is dat immers een verwijzing naar de geschiedenis die u ons hebt overgeleverd door de zorg van de Heilige Geest. Lege vaten. En dat is onze behoeftigheid u te tonen. Onze volkomen ongenoegzaamheid. Dat is ons vleeselijk bestaan voor u te erkennen en te bidden of u ons van dag tot dag, van ogenblik tot ogenblik, ja Heer, en ook van zondag tot zondag en niet minder van avondmaalsbediening tot avondmaalsbediening wilt voorgaan op uw weg, ons op uw weg wilt leiden, zoals we dat vanmorgen elkaar voorgehouden hebben, ons op die weg bewaren wilt en ons zodanig wilt voorgaan dat er ooit de deur de deur der eeuwigheid zich voor ons openen zal. En we tot onze verwondering zullen mogen inblikken in de bruiloftzaal waar zal staan aangericht de tafel van de volkomen gemeenschap met u, de drie enige God. Maar hier en nu bevinden uw kinderen zich nog in de woestijn. Op die plaats, Heere, waar ze telkens van krachtbron tot krachtbron, van fontein tot fontein mogen en moeten gaan, om daaruit bediend te worden. En als dan vanmorgen, Heere, de tafel zulk een krachtbron mocht zijn, waarin de fontein zich opende, en Heere, zo was het. Zo was het. Dan maakt ons dat alleen maar klein. Klein in verwondering. Dat u, Heere, putten wilt uit de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. En dat is een onuitputtelijke bron. Want die stroomt uit uw eigen hart, Heere. En die wordt gevoed door uw eigen goddelijke deugden. Waarin u de eer van uzelf op het oog hebt. En als iemand dat mag, dan u. En waarin u bedient door de Heere Jezus Christus. En door het werk van zijn genade en zijn geest in onze leegheid en Heere vleeselijkheid. Ja, dan moet dat vlees van ons eraan. Dan moet het gekruisigd worden. Dan moeten de diabolisten aan het kruis, Heere. En daar zijn wij ook niet toe in staat. Dat lukt ons niet. Maar wie door de geest het vlees leert kruisigen. Ja, Heere, die zal leven voor uw aangezicht. En diens gebed in ieder geval zal het zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Uw wil geschieden. En dat mag vanmiddag het thema zijn dat onze prediking tot inhoud zal mogen zijn. De boodschap vanmiddag. We mogen het put uit het leerboek van Heidelberg, maar de uitleggers daarvan en de schrijvers daarvan, Heere, ze mochten put uit de schriften zelf en zo mogen wij dat ook doen. En dan bidden we of u die voor ons openen wilt. Dat de schriften mogen geopend worden. We hebben immers het profetische en het apostolische woord. Dat hebben we van u ontvangen. En we doen er goed aan wanneer we daarop acht geven. Want dat is een licht dat schijnt in een duistere plaats. En dat wijst op hem die als het licht der wereld gekomen is. En die de duisternis verdrijft in het hart van ieder die door zijn geest geleid wordt. Want die door uw geest worden geleid, die zijn kinderen van God. Die behoren, Heer Jezus, met eerbied gesproken, evenals u, behoren tot het huisgezin Gods. Waarvan de eeuwige Vader ook inderdaad de Vader is. En u, Heer Jezus Christus, de oudste broeder. En de Heilige Geest, die in Christus als in het hoofd, en in zijn leden evenzeer is, die verbindt ze. En die wekt het geloof en onderhoudt het geloof. Heere, wat is er veel te vragen. Maar wat is er ook veel te ontvangen. En u kent u ieder van ons, zoals we vanmorgen hier in de kerk waren, of misschien wel niet. Zoals we vanmorgen aan de tafel zaten, of misschien wel niet. Heere, u weet het allemaal. En belangrijker nog dan dat, u kent onze gezindheid. U kent ons hart, Heere. Dan zou het kunnen zijn dat we niet de vrijmoedigheid hadden om op te staan. Terwijl daar toch de sprake van u in ons leven niet onbekend is. En de hunkering van onze ziel naar u, naar de openbaring van uw Heere Jezus Christus. En het gebed spreekt gij tot mijn ziel. ik ben uw heil alleen. En dan zou het kunnen zijn, heren, dat onze oren er een heel eind voor dicht gestopt zijn. En dat we die sprake van u, die er toch is, maar niet of nauwelijks verstaan. Omdat het te groot is naar onze gedachten. En omdat ons zondig bestaan al te zeer afwijkt van uw gebod. Heere, wilt u ons dan bij de hand nemen en verder leiden. En ons doen beseffen dat de Heere Jezus Christus nou juist alleen maar bij zondaren woont, Heere. En dat de rijkdom in hem nou precies aansluit bij de armoede van ons. Opdat we dat wonder gaan zien. En omdat we ook leren uw naam te belijden, Heere, ook daarin uw wil te doen. Kan ook heel anders in ons leven en in ons hart geweest zijn vanmorgen. En we behoeven nu dat niet allemaal uit te stallen, Heere. U weet het. Leid ons. Ook wanneer we ons op de been houden met allerlei drogredenen, dat zou ook nog kunnen. O God, ontdek ons. Doorgrond en ken ons. En zie of er in ons een schadelijke weg is. Maar zie ook of de weg des levens in ons is. En leid ons door uw geest en genade. Zo bidden we om uw zorg. Ook in speciale omstandigheden van ons leven, heren. De familie van Roon stond deze week aan een graf. Een broer en zwager. En vorige week baden we ook voor hen. Maar nu is het allemaal gebeurd. En nu zijn ze bezig om dat allemaal te verwerken. Wilt u ze troosten en kracht geven, heren, nabij zijn. Bij alle vragen die dit sterven meebrengt. U kent ons leven. U weet met welke dingen we tobben. Wat als een zwaar kruis op ons schouder of op ons hart rust. Dat we zomaar niet kwijt kunnen. En waar we het misschien ook wel niet mee eens zijn, heren. We schuren er tegenaan. Het is allemaal zo weerbarstig. We kunnen het nauwelijks een plek geven. Ons verlies. Ons verdriet. Schurende verhoudingen misschien wel in ons huwelijk. Of een moeilijke relatie met onze kinderen of met onze ouders. Wat kan er allemaal zijn, heren? We mogen ook de zegeningen tellen. Onze broeder Martin in Braber mag er weer zijn. Dat hem een ongeluk overkwam, maar is weer in de kerk. En daar danken we u voor. Wilt u hem helemaal herstellen? Heren, zo kunnen er zorgen en zegeningen in ons leven zijn. U weet ervan. We brengen het bij u. U de bron van troost en licht. Gedenk ons zo, heren. We zijn gemeente in deze stad. In deze geheel seculiere stad, die zich ook opmaakt om kerst te vieren. Maar het heeft met u en uw dienst niks te maken. O Heere, wilt u nochtans er zijn. En langs ongedachte wegen die wij misschien wel niet voor mogelijk houden, toch mensen in het hart grijpen. En waar wij in contact komen met hen die uw woord niet kennen, dan moeten wij voor deze zelf de Bijbel zijn. Het woord van God. Dat ze ontdekken in ons leven. En dat ze, als daar vrijmoedigheid mag zijn, horen uit onze mond. Geef dat, Heere. Want in de veelheid van uw onderdaan wordt de koning toch geëerd. Laat het op ons hart gelegd zijn. En laten uw kinderen, Heere, niet met een gesloten mond rondgaan. Maar laten ze getuigen zijn. En laten ze als een zuurdeesem, als een zoutend zout, in hun omgeving een goed gerucht en een goede reuk voortbrengen van u en uw kostbare dienst. Wees met uw kerk in deze wereld. Ze wordt verdrukt, maar het hoort ook zo. Zo hebt u het gezegd. En dat dat bij ons allemaal nog wel meevalt, ondanks de dreigingen die er aankomen. Maar heren, dat is een luxe. Dat is niet de normale stand. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En we zullen alleen maar troost hebben van het feit dat u het zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wanneer we zelf iets van dat frontleven kennen, heren, dan hebben we u nodig. wilt u ons gedenken en met ons zijn. We bidden u voor de jongeren van de gemeente. Straks na de dienst zal de JV 16 plus samenkomen. Dan zullen ze met elkaar gaan spreken over de dingen uit uw woord, uit het boek Daniël. Leerzaam. Wilt u ze maar leren. Wilt u onze jongeren tot leerjongeren van u en uw dienst maken. Heren. Opdat ook het nieuwe, het komende geslacht de banier verder zal dragen. Tot het einde der tijden toe. Verhoor ons genadig. Wees in deze dienst met ons. Geef een stem om te spreken. Uw woord om te verkondigen. Oren om te horen. En een hart dat opmerkt. Verhoor ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Psalm 1 gaan we zingen. Psalm 1, het eerste en het tweede vers. En na het amen van de prediking straks 86, vers 6. Nu 1, vers 1 en 2. Met in de tekst voor de prediking vindt u in het vierde hoofdstuk van Paulus' eerste Thessalonicenzenbrief, 1 Thessalonicenzen 4, begin van vers 3. 3a dus. We lezen daar een kort woord. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En wij vinden gemeente in onze catechismus, in zondag 49, een nadere uitwerking daarvan. Althans, vanuit een ander schriftgedeelte, maar de dingen raken elkaar wel. Als ons gevraagd wordt naar de inhoud van de derde bede. Zoals u en jullie weten, derde onderdeel van het volmaakte gebed. Het gebed dat de Heer Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft. Hoe luidt nu die derde bede? Wel, die luidt, antwoord 124, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat betekent, dubbele punt, geef, o Heere, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren, zoals de engelen in de hemel dat doen. Zo luidt het antwoord op de vraag wat dat gebed betekent. Heere, uw wil geschieden. Geliefde gemeente, geliefden in de Heere, nu de Heere aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen. U herkent het wel. Woorden die we ook vanmorgen gebezigd hebben. Geput uit het formulier voor het heilig avondmaal. Zo tegen het slot, nadat de bediening van het sacrament beëindigd was. Geliefden in de Heere, nu de Heere aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, gemeente, ons formulier neemt dat dus aan. Acht de Heere zo groot en goed, dat Hij dat inderdaad gedaan heeft. En een kostbaar wonder als u zeggen mag, en zo was het, en zo was het. Wel, laat ons nu samen zijn naam met dankzegging prijzen. En zoals u weet, gaat het formulier dan verder en doet dat allereerst met enkele woorden uit Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. En aan het slot van de dienst van morgen hebben we ook nog een couplet van Psalm 103 gezongen. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En gemeente, hoe heerlijk en kostbaar wanneer dat de vrucht van de avondmaalsbediening in uw of jouw leven persoonlijk was en is. Wanneer het geloof in Gods genadige belofte aangaande de vergeving van mijn vreselijke zonden, dat geloof weer nader bevestigd en verzekerd werd door het gebruik van de heilige tekenen van brood en wijn. Wel, bent u, en ik richt me nu met name op de avondmaalgangers van vanmorgen, hoewel in de hele preek ook iedereen aangesproken wordt, zeker, maar bent u zich bewust dat u aan het slot van dat gedeelte uit het formulier waarin u meelas en meebad, neem ik aan, dat u toen met zoveel woorden de Heer een gelofte hebt gedaan? Weet u dat? Bent u zich dat bewust? De Heere een gelofte hebt gedaan. Een gelofte? Zeker. Hoor maar. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat hebben we beloofd aan de Heren. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. De formulering gemeente van, zo staat het er toch, van een stellig voornemen, een belofte van heilige toewijding aan de Heere en zijn dienst. Met woord en daad, met je mond en met je hart. Zo ongeveer in de zin van Psalm 116. Nu zal ik voor de weldaden die ik genoot aan hem mijn geloften eer bewijzen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. Je zou het ook nog met een bepaald lied onder woorden kunnen brengen. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Is de Heere dat niet waard? Wanneer hij vanmorgen afdaalde en misschien niet zozeer vanmorgen, dat kan ook nog. Maar dat u er toch van weet. Dat hij uw hart aanraakte. Dat hij u aansprak. Dat zijn genade uw deel werd. Dat u mocht zien op hem, de Heere Jezus Christus, tot zaligheid. Wel gemeente, zo is het beloofd vanmorgen. Daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Zal dat niet de vrucht moeten zijn van een godvruchtige avondmaalsbediening? Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Gemeente, dat brengt me, jawel, dat brengt me gelijk al in de schuld. Want de Heere, die hoort wat ik beloof. En wat hij van mij vraagt, dat is een volkomen toewijding. Maar weet u, daar mag een gebed mee gepaard gaan. Dit gebed, het is al heel oud. Augustinus formuleerde het al. Die kende ook de worstelingen rond de heiligmaking. Heere, geef wat u eist. En eis dan wat gij wilt. Nou gemeente, dat verlangen, mag ik het proberen op te wekken in uw hart? Mag het woord u raken vanmiddag, aan het begin van de preek? Dat verlangen, die worsteling, dat gebed heeft de Heere Jezus onder woorden gebracht, toen hij met een enkel woord in het volmaakte gebed ook dit op de lippen en in het hart van zijn kerk legde. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat gebed, uw wil geschieden. Wel gemeente, daar gaat het vanmiddag om. En onze catechismus geeft aandacht aan de betekenis daarvan. Heere, uw wil geschieden. Drie dingen lees ik in het antwoord. En het zijn schriftuurlijke dingen. Dat is allereerst het voorbeeld in de hemel. Ja, daar spreekt de catechismus van. We hebben een voorbeeld in de hemel. Vervolgens mijn roeping in de wereld, waar ik een plek heb. Niet beschut in een hoekje, in de wereld. Mijn roeping in de wereld. En ook dit, daar wisten onze vaderen ook van. Mijn strijd in mijn binnenste. Uw wil geschieden, het voorbeeld in de hemel. Mijn roeping in de wereld en de strijd in mijn binnenste. Uw wil geschieden. En we begrijpen wel, dat is niet mijn wil, maar dat is Gods wil. Zo bidt Gods kerk. Uw wil, Heere, uw wil. Maar nu zou het best kunnen zijn, en praten jullie daar vanavond maar verder over door, jongens en meisjes. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met wat je in het boek Daniël leest. Het zou zomaar kunnen zijn dat de jongen of meisje je vraagt, maar ja, de wil van God, die gebeurt toch? De Heer is toch almachtig? Hij is toch de grote bestuurder van hemel en van aarde? Daar zingen we toch wel eens van? Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Gods wil gebeurt toch? Waarom dan nog gebeden? Uw wil geschieden. Gemeente, dan stuiten we op een moeilijk ding. Hoe zit dat? Hoe zit dat met de wil van God? En we kunnen er allerlei moeilijke vragen omheen stellen. Wil God ook alles wat gebeurt? En gebeurt ook alles wat God wil? Zo ja, hoe zit het dan met de zonde? Met de vreselijke gevolgen van de zonde? Is God dan soms een onmachtig God? Die allerlei dingen toestaat die hij niet wil? Hoe zit dat eigenlijk met de wil van God? Nou, dat zijn wezenlijke vragen. Je kunt daarvan wakker liggen. Zeker. De wil van God. Gemeente, hierover is al in veel eeuwen nagedacht. Knappe godgeleerden. Ja, en er waren eronder, dat waren begenadigde van God geleerden. Die hebben erover gepeinsd en geworsteld. Hoe zit dat met de wil van God? Wat kan de mens daarover zeggen? Is dat niet te hoog of te diep voor een sterveling? Gemeente, we moeten daar toch wel iets over zeggen. Je zou kunnen zeggen, Gods wil laat zich onderscheiden naar twee zijden. Niet dat God twee willen heeft. Nee, nee. God is een eenvoudige God. God is, gemeente, ik bedoel het eerbiedig, God is een man van één stuk. Gods wil is Gods wil. Maar tweeërlei elementen. We kunnen daar bijvoorbeeld over lezen in het boek van Thomas Watson. Misschien hebt u het wel in huis over het Onze Vader. Waar hij ook dit gebed behandelt. En dan onderscheidt hij, maar hij is daar niet de enige in. Dan onderscheidt hij, en nu ga ik even iets leerstelligs zeggen, maar dat mag wel. Het is toch een leerdienst ook. Dan onderscheidt hij in de verborgen wil van God. En hij noemt dat de wil van Gods besluit. En anderzijds de geopenbaarde wil van God. Dat is de wil van Gods bevel. En dat eerste, de wil van Gods besluit, gemeente, dat is de verborgen wil van God. Dat is dat wat de heilige God van eeuwigheid besloten heeft. En die wil, die houdt God voor zichzelf, gemeente. Die kennen wij niet. Daarin hebben wij geen inzicht. Het is ons onbekend. Hoe de dingen in de toekomst zullen gaan, bijvoorbeeld. Hoe de geschiedenis van de wereld zich verder zal ontwikkelen. Dat houdt God aan zichzelf. Of wanneer hij wederkomen zal. Als de Heere Jezus daarover bevraagd wordt, dan zegt zelfs de Heere Jezus, dan moet je bij mijn Vader zijn. En die houdt het bij zichzelf. Dat. En wie er zalig zullen worden en wie niet. Het getal van zijn uitverkorenen. De predestinatie. Het behoort tot de wil van Gods besluit. En gemeente, daar hebben wij niet aan te punniken. Dat mogen we niet zeggen, onze leerregels. Curieus, dat is nieuwsgierig proberen te onderzoeken. Maar des te meer hebben wij te maken met de wil van Gods bevel. De geopenbaarde wil. Dat is die wil die de Heere in zijn woord heeft bekendgemaakt. Wat hij van ons eist. Is zo niet de prediking van niet alleen Johannes de Doper, maar ook van de Heere Jezus geweest. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo dan, en dan komt die wil van God. Bekeert u en geloof het evangelie. Dat is zijn wil. De wil van zijn evangelie. Maar ook de wil van zijn goddelijke wet. En dat heeft alles met elkaar te maken. Gemeente, vanmorgen is het ons weer voorgehouden. Luistert u toch altijd wel, jongens en meisjes? Ja, we kennen het wel natuurlijk. Je weet het gewoon wat er komt. Maar het is niet voor niks dat elke zondagochtend ons wordt voorgehouden door onze broeder ouderling die het leest. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis geleid hebt. En daarom geen andere goden. En daarom geen beeldendienst. En daarom eerbiedig mijn naam en mijn wil en mijn dag en het gezag en de bezit van een ander. Dat is Gods wil. En Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: dit is Gods wil, uw heiligmaking. God wil dat u heilig leeft. Dat wil Hij. En die is ons geopenbaard. De wil van Gods bevel. Het was een oude kerkvader, Cyprianus. Hij was de bisschop van Carthago in de 3e eeuw. En hij wist het al. Hij schreef: wij bidden niet dat God wil doen wat hij wil. Dat is de betekenis niet. Wat God wil doen en zal doen wat hij wil. Maar wat wij zouden doen wat hij wil. Dat is de betekenis. En zelfs, geliefde gemeente, jongens en meisjes. Zelfs de Heer Jezus. Zien we hem in onze gedachten worstelen in Gethsemane, als hij het onder ogen moet zien dat nu het uur van de strijd gekomen is, als hij zich daar kromt en we zouden bijna zeggen kronkelt door het stof als een worm en geen man, en we zouden zeggen bijna komt tot de afwijzing van de beker, maar met zoveel woorden zegt, en daar gaat het om, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zelfs de Zoon van God, die als God de verborgen besluiten van God drieënig kende, hij bad als mens uw wil geschieden. Hij bidt, gemeente, om onderworpenheid, om gewilligheid, gehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God, want de Heer had het gezegd. U gaat om mijn werk te volbrengen. Dit is de missie die ik op uw hart leg. En heeft het gezegd: ik kom, ik ga om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste, gemeente, dat is het geheim. Dat is het geheim. Zulke zaligmaker heeft Gods kerk. Ik kom daar zo nog wel even op terug, denk ik. De wet van God was ingekerfd in zijn binnenste, op de wanden van zijn hart, zoals de wet van God in stenen tafelen was ingegrift, onuitwisbaar, onverwoestbaar, zo in zijn hart. En hij beleed het: ik kom, ik ga om uw wil te doen. Wel, gemeente, met dit in ons hoofd, of God geef het in ons hart, met dit lezen we de uitleg van onze catechismus. Wat is dat uw wil geschieden? Dat is: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. En dat valt me niet mee. Want ik wil altijd meer weten. Eigenwijze zondaar die ik ben. Hoogmoedig schepsel. Ik wil meer weten. Zoals het met Eva al. Dat was haar voorgespiegeld. Als je van die vrucht eet, dan zul je goed en kwaad kennen. Dan zul je inblikken in de verborgen raad van God. Zou je dat niet willen? En ze zwichten. En wij, gemeente, allemaal. Maar Mozes heeft het volk van Israël, dat stond op de grens om het beloofde land in te gaan, en Mozes mocht niet mee. Toen heeft Mozes het nog een keer met zoveel woorden heel nadrukkelijk tot dat volk gezegd. En kijk het maar na, Deuteronomium 29, vers 29, makkelijk te onthouden. Gemeente, het is de grondwet van het dienen van de Heere. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. De verborgen dingen. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, om te doen al de woorden van deze wet. Dat is het. Die verborgen dingen, ach, dat laten we bij God. Hij zal dat gordijn ooit wegschuiven. En dan mogen we inblikken in zijn wil. En dan zullen we alleen maar voor ons verwonderen, Gods kinderen althans, zich verwonderen over de wonderlijke leiding van God. En dan zullen ze toestemmen: Heere, uw raad bestaat en u hebt al uw welbehagen gedaan. Maar de geopenbaarde, die zijn voor ons. En wat een voorrecht als dat op je hart gelegd is. Als je zo, gemeente vanmorgen, van de tafel wegging. En ik hoorde het al uit de mond van iemand die het zei. Ik had er eigenlijk wel willen blijven. Want ik ga straks weer, ik ga hier de deur uit. Ja, ach, en in mijn eigen hart ligt het ook. Om weer verleid te worden en eraan toe te geven. Mijn ogen zien van alles en mijn oren vangen van alles op. En ik glijd zomaar weer uit. Maar aan de tafel was een ogenblik de Heere. Die met zijn overstelpende ontferming mijn hart innam. En de belijdenis in mijn hart legde. Ik zal u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Nou, dan mag u weer verder. En u richt, gemeente, onze catechismus onze ogen omhoog. Ja, dat zeggen ze al. Trouwens, dat doet de Heer Jezus natuurlijk ook al. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, gemeente, geen misverstand. Dit betekent niet, dat wordt misschien wel eens zo opgevat, dat dit een dubbel gebed is. Heere, laat uw wil gebeuren in de hemel. Laat het in de hemel gebeuren. En laat het dan ook op aarde gebeuren. Nee, dat betekent het niet. Maar dat betekent, Heere, laat uw wil geschieden op aarde, zoals dat in de hemel plaatsvindt. Hoe dan? Door wie? Nou, door de heilige engelen. Zo hebben onze vaderen het opgevat aan het slot. Zoals de engelen in de hemel doen. Zo legt onze catechismus het uit. En gemeente, ik schik me er graag naar. Want het is een schriftuurlijk geluid. Opdat al zo een ieder zijn ambt en zijn beroep zo gewillig en trouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. De engelen. Ja, daar zou wel een hele preek aan gewijd kunnen worden, wel meer dan één. De engelen. Ik denk, gemeente, dat het niet terecht is dat we er maar weinig over nadenken, zo vrees ik. En weinig bij stilstaan. De engelen. De gedienstige geesten. Die door God worden uitgezonden. Ten behoeve van hen die de zaligheid beërven zullen. Er staat eigenlijk, de Heere stuurt ze uit tot zijn dienst. En dan staat er het woord diaconia. De engelen zijn diakenen. Het zijn dienaren. Ze worden uitgezonden om dienstbaar te zijn. Ja, allereerst aan hun Heere. De Heere zelf. Maar zo aan allen die de zaligheid beërven zullen. Dat is hun roeping. En die roeping volbrengen ze volmaakt. Volkomen. Laat de gemeente op één geschiedenis wijzen. Dat is de roepingsgeschiedenis van Jesaja. In Jesaja 6. Jesaja wordt afgezonden tot de dienst van het profeet zijn van de Heere. En de Heere gaat hem voorbereiden. En dan mag hij de blik slaan in de hemel. Dat is ook wat. De hemel scheurt voor hem. En hij ziet iets. En hij hoort iets. Ik zag de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervulden de tempel. Maar met dat hij dat ziet, vangt hij in zijn blik tegelijk de engelen. Hij ziet ze en hij hoort ze. Ze zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Ze zingen God het heilig toe. De serafiem zijn het. Ze dienen hem met muziek en met zang en met aanbidding. Want als in de Hebreeënbrief dan ook gesproken wordt over de gedienstige geesten, dan wordt daar, gemeente, weer een ander woord gebruikt. Daar staat er letterlijk de liturgische geesten. Ze dienen God in de liturgie van de hemel. En ze bezingen hem. Wat zal dat een geluid zijn? Ze dienen hem. Maar waar het me nu om gaat, Jesaja ziet ze. En dan ontdekt hij en hij telt ze dat elk van die engelen 6 vleugels heeft. Met 2 daarvan bedekken ze hun gezicht. Want ze staan voor de heilige God. En zij als heilige schepselen van God, geesten, kunnen ook de heiligheid van God niet ten volle aanschouwen. Met twee van hun vleugels bedekken ze hun aangezicht. En met twee bedekken ze hun voeten. En met twee zweven ze als het ware. Ze vliegen. Gemeente, het beeld wat zich hier toont, zijn eigenlijk de engelen die als het ware gereed staan om op de minste wenk van de koning te doen waar de Heere hen heen zendt. Zo gedienstig zijn ze. Ze passen vaardig op de stem van Gods mond. De engelen. De engelen. Ja, dat is wel anders geweest. Want er is ook strijd geweest in de hemel. Maar die boze engelen zijn uit de hemel verdreven. Maar deze die nu nog de Heere dienen, ze dienen hem volkomen. En nu gemeente, nou is het gebed van Gods kerk. Heer, ik ben geen engel. Ik ben een mens. Ik ben een gevallen mens. En ik kan aan uw gebod niet voldoen, Heere, zoals het mijn plicht is. Maar Heere, wilt u me toch iets geven van die dienstvaardigheid. En van de betrokkenheid op uw heilige dienst, Heere. Mag ik er iets van kennen? En de Heere Jezus gemeente die wekt zijn kerk op om het hoofd omhoog te heffen. En te bedenken dat zoals de engelen de grote en eeuwige God dienen. Dat zo ook de kerk op aarde geroepen wordt om dat te verlangen. En het bij de Heere neer te leggen. Het heimwee in hun hart. De begeerte om in die weg zo de Heere te dienen. Gemeente van die engelen is nog iets te zeggen. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Dat is ook een woord uit de schrift dat niet zoveel aandacht krijgt. We lezen in een van de brieven die de apostel Petrus verstuurd heeft aan de verstrooiden. Dan lezen we dat de engelen, jongens en meisjes, de engelen zijn begeerig in te zien in de geheimen van de dienst van God. En als ik me dat nou menselijk voorstel, dat is heel menselijk, dan, ja, hoe zal ik het zeggen? Dan hangen de engelen, gemeente, als het ware, dat is een menselijke voorstelling, jongens en meisjes, dan hangen ze als het ware over de balustrade van de hemel, om op aarde te zien hoe het er hier naartoe gaat. Want die engelen, die zijn getuigen geweest van de hele heilsgeschiedenis in het Oude Testament, maar met name ook in het Nieuwe Testament. Die engelen die zijn betrokken geweest bij de geboorte van de Heer Jezus. En zelfs de aankondiging van de Heer Jezus. De hoogste engel Gabriël moest het gaan aankondigen. En Maria en Jozef is bezocht. En Zacharias ook nog een keer. En die engelen toen de Heer Jezus geboren was, toen scheurde de hemel en mochten de engelen verkondigen: u is heden geboren de zaligmaker. En een grote menigte van hemelse legermachten heeft gezongen: ere zij God in de hemel. En als de Heer Jezus 30 jaar later door de duivel verzocht wordt, dan is het een engel uit de hemel die hem bijstaat. En nog weer later, als de Heer Jezus is opgestaan, dan mogen de engelen het verkondigen aan de vrouwen. En wanneer de Heer Jezus ten hemel vaart en de discipelen met een uitgestrekte hals naar boven zien, dan is daar een engel die het zegt tot de discipelen: deze Jezus die van u heen gevaren is naar de hemel zal al zo komen gelijk je hem naar de hemel hebt zien heen varen. De engelen gemeente, ze zijn betrokken geweest met heel hun engelenhart, gericht op de dienst en de heerlijkheid van hun zender. En nu, beseffen we dat. Jongens en meisjes, besef je dat? Nu zijn de engelen begeerig om in te zien als nu het woord verkondigd wordt. Nou jongens en meisjes, zoals vanmiddag. Vanmiddag. Ik durf u te zeggen, op grond van de schrift, dat vanmiddag in de hemel de engelen met ingehouden adem kennis nemen van wat vanmiddag hier in deze dienst plaatsvindt. Opdat het zaad dat gestrooid wordt toch vrucht zal dragen. Want dat is tot de eer van hun heren. Daartoe hebben ze hun taak en roeping, de engelen. En dan voeg ik er nog even iets aan toe. Maar ik hoef dat vanmiddag, ik hoef dat in deze gemeente niet ter correctie te zeggen. Lees het maar eens in 1 Korinthe 11. Als het gaat om het onderscheid van man en vrouw. Onder meer daarin tot uitkomend. Dat de zusters van de gemeente een bedekking op hun hoofd hebben. Dan schrijft de apostel, het is om der engelen wil. Want ze zijn aanwezig in de eredienst. Dat. Zo zijn ze gericht. Op de dienst en de eer van de koning. Wel, bid Gods kerk. O Heere, mag ik daar iets van hebben. Om u te dienen en te vrezen. Nou, dat is het eerste. Een voorbeeld in de hemel. Maar ondertussen, en dat is het tweede. Ondertussen blijft onze roeping op de aarde. En de catechismusgemeente maakt het best concreet. De opstellers trekken de lijn naar ieders ambt en plicht. Ambt en plicht. Ik denk dat ze niet zozeer en in eerste instantie gedacht hebben aan het kerkelijk ambt. Maar dat hoort daar natuurlijk net zo goed bij. Dat is ook een plicht. Een hele bijzondere roeping zelfs. Maar het gaat hier denk ik met name over het gewone dagelijkse leven. Om getrouw en ijverig bezig te zijn in ons goddelijk beroep. Je beroep, je bezigheid, dat is niet, natuurlijk ook wel, dat is niet alleen een baantje om wat te verdienen. Maar dat is de inzet van de gaven en de talenten die de Heere je gegeven heeft, om in het midden van het dagelijks leven de Heere te dienen en te eren. Nou, lees het huwelijksformulier maar. Daarin wordt het ook heel concreet gemaakt. De man en de vrouw, de vaders en de moeders, of wanneer je weg alleen moet gaan, ook dan, wel, zegt onze catechismus, zo ijverig als de engelen in de hemel de Heere dienen, zo vlijtig moet je zijn om je talenten te gebruiken. Nou jongens en meisjes, ook op school. Ook op school. Je moet de kansjes er niet van aflopen. Maar je bent erg bevoorrecht dat je naar school mag. Dat je ontwikkelen mag. Zie het als een gave van de Heere. En ga je weg daarin. In afhankelijkheid van Hem. En ook. Ja, dat kan ook. Als je helemaal niet meer werken kan. Als je uitgeschakeld bent. Onder arbeidsongeschikt geraakt. Of werkloos. Dan heeft de Heere nog wel een roeping voor je. Jawel. Misschien wel vrijwilligerswerk. Of op je knieën. Dat het jouw taak is, uw roeping is. Om de jongeren van de gemeente elke dag bij de Heere te brengen. En te pleiten en worstelen voor Gods aangezicht. Of ze toch bewaard mogen worden bij de dienst van de Heere. Gemeente, wat het ook is. Wat onze roeping ook is. En zie het concreet onder ogen. Het heeft alles te maken met dit gebed. Uw wil geschieden. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo een ieder zijn ambt en zijn beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren. Als de engelen in de hemel. Nou gemeente, dat heeft een brede rijkwijde. Maar ik mag er nog wel een verdieping aan geven. Zacharias Ursinus, de hoofdopsteller van onze catechismus, gemeente heeft ook een eigen verklaring geschreven. Het zogenaamde schatboek. Aanbevolen. Aanbevolen, zeker. Is nog goed te lezen. Boek uit de 16e eeuw. En dan verwijst Ursinus met name naar de tekst uit 1 Thessalonicenzen 4. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En gemeente, daar komt er gewicht op te staan. dan is het niet zomaar meer wat. Uw heiligmaking. Laat ik daar allereerst dit van zeggen. Dat vergt een volkomen toewijding aan de Heere. Dat mijn hart voor de Heere is. Dat mijn handen voor de Heere zijn. Dat ik in al mijn doen en laten hem dien. Dat mijn voeten voor de Heere zijn. Dat ik geen wegen ga, noem het maar letterlijk, dat ik geen wegen ga die hij niet wil. Dat mijn mond aan hem toegewijd is. Dat wat uit mijn mond komt. O gemeente, wat een verleidingen met je mond. Lees maar eens wat Jacobus schrijft over de tong. Je mond, ach. Dat je gedachten aan de Heere gewijd zijn. Nou, wie kent zijn gedachten? Wie kent zijn eigen overwegingen en overleggingen? Dat mijn energie, dat mijn geld, dat mijn emotie, dat mijn zintuigen, dat mijn hartstochten, dat mijn lichaam. Laat ik het even heel concreet zeggen. Dat ook je geslachtsdelen van God zijn. Dit is de wil van God. Uw heiligmaking. En wat de Heere bedoelt, jongens en meisjes, gemeente, dat is. Dat het voortdurend onze vraag is. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u dat ik spreken zal? Wat wilt u waarin ik zwijgen zal? Wij en alle mensen. Wat daarvoor nodig is? Nou, laten we dan onze catechismus nog eens verder lezen. Wat daarvoor nodig is. Lees hem nog een keer. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam is. Gemeente, de antithese, de tegenstelling zit er helemaal in gebakken. Mijn eigen wil. Ik noemde het zojuist al even, maar nu spits ik het erop toe. Mijn eigen wil verzaken. Mijn boze wil. Mijn verkeerde gedachten. Mijn hoogmoedige wil. En zonder enig tegenspreken. Nou, dat maak je het gezin wel anders mee, toch? Vaders en moeders. Uw wil mag wet zijn in het gezin. Zeker. Ja, niet in het absurde. Maar uw wil mag wet zijn. Nou, de jongens en meisjes spreken wat tegen, toch? Zijn het er zomaar niet mee eens. Nou, een hele taak. Om te tonen vanuit de liefde en betrokkenheid op het goede voor je kinderen. Om ze ervan te overtuigen dat jouw wil het goede bedoelt. Wel is het zo niet met de Heere. Maar dan heb ik mijn eigen wil. En dan heb ik mijn tegenspreken. Nou gemeente, wat is daar nou voor nodig? Wat daarvoor nodig is. Gemeente, dat mijn eigen wil gekruisigd wordt. Dat mijn eigen tegenspreken eraan gaat. Dat de Heere me eraan ontdekt. Dat ik met mijn eigen wil en met mijn eigen spraak en met mijn eigen doen bezig ben mijn verderf te bevorderen. En hoe zal dat nou kunnen? Gemeente, hoe zal dat nou kunnen? Weet u, ik kwam bij de voorbereiding van deze stof eigenlijk vanmiddag nog. Ik had dat zo niet voorbereid, maar ik kwam er wel op. En ik zal het u lezen. Het getuigenis van de apostel Paulus. En gemeente, dan wordt het diep. Ja, dan wordt het diep. Maar dan blijkt ook het echte perspectief. Wat schrijft de apostel over deze dingen? Hij schrijft het aan de gelaten. De gelaten. Hij schrijft, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Opdat ik voor God leven zou. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Wel gemeente, daarin, daar ligt het in, dat ik Christus gaat toebehoren. Gemeente, we kunnen het wel bidden, uw wil geschieden. Maar die wil van God zal in ons leven niet geschieden als ik buiten Christus blijf. Gemeente, ook bij dit gebed komen we terecht bij de vraag die ik op ieders hart zou willen drukken. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Heeft de Heer Jezus het zo niet gevraagd aan zijn discipelen daar helemaal in het noorden in Caesarea Philippi? Niet alleen wie zeggen de mensen dat ik ben, maar wie zegt gij dat ik ben? Wie ben ik voor je? Wie ben ik voor jou, voor u? En wat is dan de wil? Wat is dan de wil van hem? Nog een gemeente, we lezen het opgetekend uit zijn eigen mond. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, zegt de Heer Jezus. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, van God de Vader. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. Gemeente, om het even kort te zeggen, dat ik het niet meer kan uithouden in mijn eigen gedoe. Ongerechtigheid of eigen gerechtigheid. We kunnen wel eens praten over nood, maar gemeente, het is zo dikwijls houdbare nood. Maar dat ik nou niet meer buiten deze lieve Heer Jezus Christus kan. Die geheel verslonden was door de wil van de Vader. En die het heeft gezegd. Het is mijn spijze te doen, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. En die het ruim kon zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? En niemand kon het. Want hij was helemaal bevangen door de wil van zijn Vader. En wanneer ik door genade, door het waarachtig geloof, hem wordt ingelijfd, dan word ik evenzeer, in beginsel, evenzeer toegewijd aan de wil van de Heilige God. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt. Ja, aanschouwen, gemeente, is bezitten. Zien is hebben. Laat u dat niet afnemen. Door het geloof zien is hebben. Die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. En dan ga ik door de wet aan de wet sterven. Gemeente, dan hoeft het niet meer. Dan kan ik het niet meer, maar dan hoeft het niet meer. Dan hoef ik alleen maar Christus ingelijfd te worden. En dan gaat hij ervoor zorgen dat al Gods geboden, dat is een geheim, al Gods geboden worden in hem beloften. Dan zal ik geen andere goden voor Gods aangezicht hebben. En dan zal ik de beelden niet dienen. En dan zal ik mijn ouders gehoorzamen. En dan zal ik niet begeren. En dan zal ik niet doodslaan. En dan zal ik niet liegen. Want wie in hem is, is in Christus volmaakt. Volmaakt in hem. En God ziet mij in Christus. Ik, de onheilige, ziet me als heilig. Zoals ge zijt, zo zijt ge me heiligd, zegt God tot hen die in Christus bevonden worden. Nou, dan mag ik Paulus naspreken. Gemeente, ik bedoel dat niet gemakshalve, dat begrijpt u wel. Dat is een hele worsteling. Maar het is een heilzame worsteling. En ten diepste wordt die worsteling niet door mij geleverd, maar is door hem geleverd aan het kruis. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Het hoeft niet meer. Maar hij heeft het gedaan. Opdat ik voor God leven zou. En als je het ene kent, dan ken je het andere ook. Gemeente, er zit niks tussen. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Ik leef. Dat is geloofstaal. Als je eigen dood moet inleven. Wanneer je het leven buiten jezelf zoekt. En daarmee erkent dat je midden in de dood ligt. Dan toch zeggen, ik leef. Niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Want hij heeft het gezegd. Ik leef en gij zult leven. En zo zult ge de wil en de wet van mijn Vader volbrengen. Volkomen. En hetgeen ik in het vlees leef, dat leef ik. Door het geloof van de Zoon van God. Gemeente, dan staat er nog niet eens door het geloof in de Zoon van God. Want dan zou het mijn geloof nog kunnen zijn. Maar door het geloof van de Zoon van God. Dat hij voor mij verworven heeft. en dat Gods Heilige Geest uit de voorraadkamer van Christus neemt en het aan mij schenkt, dan is mijn geloof, ach, mijn geloof, dat is van Hem. Hij geeft het en Hij schenkt het, dat ik in dat geloof mag leven en sterven. En zo zal ik voldoen aan de wil van God. Dat is mijn heiligmaking. In Hem, niet hebben een eigen gerechtigheid en een eigen heiligheid, maar door Hem en in Hem alleen. Wel, gemeente, dan zit je nog midden in de worsteling. Jawel, dan gaan we het verstaan. Dan gaan we het wel verstaan. Wat de dichter van Psalm 119 met zijn twee woorden aan de Heere belijdt. Als ik op mezelf zie, ach, mijn ziel kleeft aan het stof. Is dat ook je ervaring? Tot je grote verdriet en tot je worsteling. Ik ben vleeselijk en onder de zonde verkocht. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maar een enkel vers verder. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Het leven van een christen, jongens en meisjes, is als tweezijdig klevend plakband. Begrijp je dat? Mijn ziel kleeft aan het stof en ik kleef vast aan uw getuigenissen. Maar God in de hemel ziet mij in Christus als heilig. Zalig die dit geheimenis kent. En mijn gebed is en blijft op de leerschool van de Heilige Geest. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam om Christus wil. Amen. Zullen de Heere danken en bidden. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan en tot in eeuwigheid, Heere, daar koerst u met uw kinderen op aan. Daar zal het van komen. O, wat kan het hier stumperig en stotterend plaatsvinden. De begeerte van het hart is er wel, maar het doen is dikwijls zo minimaal, Heere, en zo nog vol zonde en eigen bedoeling. Maar het zal er wel van komen. Heere, mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven en uw naam en majesteit ere tot in eeuwigheid. En Heere, dan hebt u uw mens terug. Zo had u toch bedoeld dat hij u zou dienen. Volkomen. Geschapen naar uw beeld in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar in hem, in Christus zijn ze vervuld met de wijsheid, de rechtvaardigheid en de heiligheid en de volkomen verlossing van deze Heer Jezus Christus, verlost van zichzelf en toegewijd aan u. Dan zullen ze als de engelen in de hemel u dienen. Heere, wat een perspectief. Raak ons hart ermee aan. Als in het leven van uw kinderen deze stand, Heere, zo weinig beoefend wordt. Als de verberging van het aangezicht van de verzoende God bitterder is dan de dood. O Heere, wilt u het hoofd en de ogen oprichten en oplichten. Om u te zien, o Heere Jezus Christus. En dat is heerlijker en zoeter dan het leven. En wanneer we van deze dingen totaal niks kennen, Heere, ach, vandaag is het woord weer aan ons hart gelegd. En zichtbaar was het evenzeer in de gemeente. O Heere, laat deze dingen toch ons tot u brengen. En geef dat we niet half in steken, Heere, met allerlei redeneringen en wat dan ook. Maar dat we ze doorheen zakken. Door alles van ons, Heere, wat ons weerhoudt, om als een verloren zondaar zalig te worden. U bent het toch waard, Heere. Wilt u er dan maar zelf voor zorgen. Maar laat het zo op ons hart gelegd zijn, dat we niet anders meer kunnen. Dat we het ons niet permitteren meer kunnen, Heer, om buiten u te zijn, buiten de Heere Jezus Christus. Want immers wie in de schuilplaats van u, van de Allerhoogste, is gezeten, die zal overnachten in stormgetij en wat dan niet. Die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En zo leidt u de uwen heen naar de toekomst die van u en die van Christus is. Heb dank voor dit stille uur. We bidden om uw zegen. Geleid ons deze dag. Wees in de nieuw begonnen week met ons. En verhoor ons in uw genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen dat gebed des Heren nog in de ons bekende berijming. En we zingen daarvan de versen 4 en 9. Het gebed des Heren, de versen 4 en 9. Verheft gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.